Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Kaat Bollen. Welkom Kaat.
Dankjewel.
Hoe lang heb je gereden?
2,5 uur. Mag je zetten te waard.
Ja, nou, dank je lief. En bijzonder ook dat jij hier je verhaal wil doen. Want er is heel veel gebeurd de afgelopen week.
Absoluut.
Zelfs in Nederland is dat doorgedrongen.
Mm-hmm.
Je bent seksuoloog.
Mm-hmm.
Psycholoog.
Was ik.
Was je. Dat is het verhaal.
Dat is het verhaal.
Je bent aangeklaagd, maar daar gaan we het later over hebben. En wat voor impact dat allemaal heeft. Maar seksuoloog, dat, zo ken ik jou ook.
Ja.
Wat doet een seksuoloog?
Ha, een seksuoloog doet van alles eigenlijk. Maar linksom of rechtsom heeft het uiteraard met mijn seksualiteit te maken. Dus ik zie bij mij in de praktijk mensen die op een of andere manier tegen hun seksualiteit aanlopen. En dat kan echt van alles zijn. Ik heb transgenders in begeleiding die in een transitieproces zitten, wat heel heftig is natuurlijk, waar ik hen mee begeleid. Ik heb vrouwen met pijn bij het vrijen, dyspareunie, vaginisme. Ik heb mannen met erectieproblemen. Ik heb koppels waar het vuur een beetje is uitgedoofd en die er terug wat jeu in willen brengen. Ik heb heel veel koppels waar vreemd gegaan wordt, want daar is ook vaak wel een seksuele component bij aanwezig uiteraard. Ik heb mensen met een kinderwens die niet vervuld is. Ik heb mensen die twijfelen over hun geaardheid. Als het met seks te maken heeft, dan kan het bij mij op een bank komen zitten, zeg maar.
Is het taboe daar van af? Maken mensen makkelijker die stap? Of is dat toch nog steeds best wel hoogdrempelig?
Ja, dat is best wel hoogdrempelig. Want
heb je toch niet zoiets, ik heb een probleem, dus ik ga daar. Want wat jij beschrijft lijkt alsof dat dan problemen zijn. Dus dat mensen ook denken, daar ga ik niet heen, want dan lijkt het alsof ik een probleem heb en dat je blijft ontkennen. Of erkennen mensen toch wel inmiddels steeds meer van, ik heb een probleem, kan ik beter mee aan de slag gaan, want dan kan ik het oplossen.
Het taboe lijkt al kleiner te worden, maar het is er nog wel absoluut. Ik zie vaak als mensen komen, lopen ze al jaren vaak rond met een probleem en is het alleen maar geëscaleerd en geëscaleerd en geëscaleerd tot ze op een punt komen dat ze zeggen van ja, nu moet ik wel hulp zoeken, nu kan ik het niet zelf oplossen. Want eerst proberen mensen het altijd zelf op te lossen, wat op zich ook heel goed is. Vaak vinden ze zelf ook oplossingen. Maar inderdaad, om dan op de bank te komen zitten bij iemand die je niet kent en toch wel de meest intieme details over je leven vrij te geven, dat is ook niet gemakkelijk uiteraard. Dus ik snap ook wel dat mensen daar lang mee wachten. Maar vaak denk ik wel als ik mensen zie van, ah mannetjes, was toch gewoon een jaar eerder naar hier gekomen, dan had ik je gemakkelijker kunnen helpen, want dan was het niet zo ernstig geworden. Dus ik hoop wel het taboe op seksualiteit en ook op naar de seksuologen gaan een stuk te kunnen doorbreken.
En jij hebt juist ook omdat je daar het bespreekbaar maken is onderdeel van de oplossing.
Absoluut.
En jij bent daar ook in België mee naar buiten getreden. Jij bent toch wel een gezicht geworden daar.
Mm-hmm.
En dat heb jij ook gedaan om juist het meer bespreekbaar te maken.
Ja, zeker weten. De meeste problemen bij mij in de praktijk kunnen echt al opgelost worden door goede communicatie. Maar mensen praten heel weinig over seksualiteit. We hebben er ook niet altijd de woorden voor. We krijgen ook niet altijd te pakken wat we willen zeggen op vlak van seksualiteit. En ik denk dat die communicatie zeer belangrijk is. Maar ook het normaliseren denk ik dat heel, heel belangrijk is. Seks heeft zo lang in een verdomhoekje gezeten. En ik zie ook dat mensen weinig echt over seks spreken, waardoor we ook niet weten wat normale seksualiteit is. Op school krijgen we de hele droge biologieles. In porno ziet het er allemaal even indrukwekkend en onrealistisch uit. Maar zo de echte seksualiteit die daar ergens tussenin zit, ja, daar wordt nooit over gesproken. Dus mensen weten eigenlijk ook niet wat normaal is, wat niet normaal is. Dus ik wil ook heel fel seksualiteit normaliseren en een normale stem op dat vlak.
Ja, je wil het normaliseren, maar je wil niet de magie bijvoorbeeld afhalen. Dus het is ook het is ook spannend en het is ook magisch en het is ook betoverend, maar dat wil niet zeggen dat dat het daardoor geen vocabulaire mogelijk is.
Voilà, je moet het niet doodlullen natuurlijk.
Ja. Want dat is denk ik dat veel mensen ook van... Ja, maar... als je daarom, dan is de chemie al helemaal uit de kamer.
Ja, ik denk dat je ook wel op een leuke, vlotte manier over seks kunt praten... zonder het dood te lullen. Ik denk dat er zeker een tussenweg in bestaat.
Ja. Ja, en ook juist heel spelende wijze. Dus dat, daar vind ik jou ook altijd wel... de vertegenwoordiging van, hè, juist het spel, juist de look. Hè, daar kennen wij elkaar ook weer van. Weet je wel, ik maak dan lingerie.
Ik draag die dan.
Jij draagt die dan. Maar juist ook voor hè, dat vrouwen zelfvertrouwen krijgen daarin. En het spel aangaan en de kunst van het verleiden. Dat je het bespreekbaar maakt, dat je erover nadenkt. Wat zijn je fantasieën? Dat juist ook met elkaar kan delen. Dus het is niet dat je daarmee doodslaat. Hè, dat...
Helemaal niet. Nee. Juist groter kun je het zo ook maken. Door er meer bij stil te staan en inderdaad kijken wat zijn mijn fantasieën of wanneer voel ik mij vrouwelijk. Juist door dat onderzoek aan te gaan, zeg maar, kan het juist betoverender maken.
Ja, en het is ook... ik vind altijd, weet je, eigenlijk alles in het leven moet je leren. Of nou van hoe hou ik een lepel vast of hoe moet ik fietsen of hoe lezen. En dat is eigenlijk ook bij het spel van erotiek. Ja, dat is ook van, daar zit een leercurve in. En een seksoloog kan daar absoluut van betekenis bij zijn.
Zeker weten.
Ja. Dan ben je ook psycholoog. Mm-hmm. Maar daar is van alles gebeurd de afgelopen periode.
Ja, klopt. Ik ben aanwezig op Instagram, uiteraard. Ik zit ook in de media.
Maar juist vanuit dat je laagdrempelig wil zijn.
Ja,
en juist als niet in een soort in een kamertje. En juist omdat je daarin de handreiking, vind ik, wil maken naar de maatschappij.
Ja, absoluut. Want ik zet bijvoorbeeld ook wel eens sexy foto's online. Absoluut. Maar als ik dat doe, is dat bijvoorbeeld een foto waarover gevallen werd. Is dat een foto waar ik naakt in bed lig en waar ik hier een aantal vetrolletjes heb. Want ik ben een normale vrouw, ik heb kinderen gehad, ik heb ook vetrolletjes. En ik sta juist heel veel voor body positivity en een normaal rolmodel zijn. En niet alleen de perfecte lijven die we op Instagram zien. Dus ik wil juist heel veel ook dat normaliseren. Daar mensen ook over laten nadenken en over laten spreken.
Ja, en voor mensen die misschien niet zoveel op Instagram of social media zitten. Dat body positivity is ook echt momenteel door veel vrouwen opgepakt.
Ja, zeker weten.
Dat is ook een hashtag. En dat we niet allemaal maatje 36 min moeten hebben, maar dat je ook curves mag hebben.
Absoluut.
Dat we, want dat is ook binnen de seksualiteit of de erotiek, dat vrouwen heel vaak denken, ben je niet perfect genoeg, je niet voldoet aan het beeld van pornografie, wat daar hele afgetrainde vrouwen met grote borsten, en waardoor je ook een beetje geïntimideerd bent van, god, dat heb ik niet, dus mag ik er dan wel zijn? En is eigenlijk heel die beweging die op social media losgekomen is juist om dat debat te openen en dat er juist vrouwen zich gewoon zoals ze zijn steeds meer gaan accepteren.
Ja, absoluut.
En daar ben jij dus mee in die beweging, wil je dat een gezicht geven.
Ja, ik geef er ook les over, want ik geef ook les op de hogeschool. Een van mijn lessen gaat ook over body positivity. Dus dat is inderdaad iets wat ik super belangrijk vind, omdat hoe beter dat we in ons lichaam zitten, hoe beter het ook in ons hoofd gaat natuurlijk. We kunnen die twee niet van elkaar scheiden, die horen samen. En ook inderdaad in de slaapkamer maakt het heel veel verschil. Als je goed in je lichaam zit, gaat je minder geremd voelen, waardoor je er meer aan kunt overgeven, waardoor je ook betere seks kunt hebben. Als je in je hoofd zit, dan heb je geen goede seks. Nee. Als je in je lijf zit, dat zijn de momenten dat je goede seks hebt. Dus inderdaad, ik wil ook dat heel veel normaliseren. Een normaal lichaam. Ik post dat onder andere inderdaad op Instagram.
Ja, maar dat is dus onderdeel van wat hoort bij jouw vakgebied. Dat is niet in één keer erbij gesleept,
nee,
zeg maar.
Nee, absoluut niet. En in dat kader heb ik ook anderhalf jaar geleden al, bijna 2 jaar geleden denk ik, een burlesque show gepresenteerd. Burlesque is een vorm van striptease, maar het draait heel fel ook rond body positivity en vrouwen die zichzelf omarmen, die zelf spelen met hun vrouwelijkheid.
Plezier.
Plezier maken, inderdaad.
En dansen, weet je, het is heel... Het is met heel veel joy. Met heel,
joy, absoluut. Ja, ja, het is echt iets... Ik vind het iets heel mooi. Ik ben er heel veel fan van. Want normaal doe ik eigenlijk geen presentaties. Ik ben geen presentatrice, hè, dus normaal doe ik dat niet. Maar ik had Dieuke, de oprichtster van die burlesgroep, leren kennen. Wat ook een toffe madame was. En ik vind ook dat sterke vrouwen elkaar wel moeten steunen. Dus toen zij mij vroeg van Kaat, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou jij misschien onze show willen presenteren? Zei ik meteen, ja, fantastisch. Ga ik doen, sta ik achter, wordt leuk. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ik stond op een podium met een hele groep mooie burleske dames. Dus ik wou mij wat aanpassen aan de context, uiteraard. Dus ik heb mijn mooiste netkousen aangetrokken. Ik heb mezelf in een korset gewurmd. En ik heb die presentatie gedaan. Het was een fantastische avond. Ik kijk daar nog altijd met veel plezier op terug. Maar helaas was dat ook wel de aanleiding dat een van mijn collega-psychologen een klacht tegen mij heeft ingediend. Dus die presentatie van die burlesque avond was de rechtstreekse aanleiding van de klacht. Hij is allemaal gaan grasduinen in mijn Instagram-profiel. Daar kwamen ook dingen tegen die hem niet aanstonden. En hij vond eigenlijk, hij heeft een klacht tegen me ingediend, hij vond dat ik het beroep onwaardig was. En zijn klacht bestond uit twee delen. Enerzijds het feit dat ik ook seksspeeltjes verkoop en dat ik commerciële activiteiten doe als psycholoog. Anderzijds het feit dat ik mij te sexy post, dat ik te veel bezig ben met seksualiteit, dat ik mijn eigen lichaam gebruik. Zo stond het letterlijk in de klacht. Ja. Ik was heel verbouwereerd uiteraard.
Ja, want dat komt dan in één keer binnen in 2019, was het?
Het was nog 2019. Ja, 2019, ja. Absoluut. Ja. En het is toevallig, maar het was ook echt heel slecht getimed. Want het is met een aangetekend schrijven dat je dan krijgt. Ja. Ik was toen niet thuis, dus dan krijg je zo'n kaartje in de bus. En ik moest mijn aangetekend schrijven nog gaan ophalen. Maar daar was nog niet van gekomen. Ik heb het best druk. En toen,
je hebt ook een tweeling.
Ik heb ook een tweeling, ja. Voilà. Ik heb van alles te doen. Absoluut. En toen trouwde mijn tweelingbroer. En ik wou nog een kaartje voor hem halen. Dus ik zeg tegen mijn man, rij even langs de post. Dan haal ik een kaartje en haal ik ook mijn aangetekend schrijven op. Dus op de trouw van mijn broer kwam ik erachter dat er een klacht tegen mij was ingediend. En ik was, ik was echt flabbergasted, moet ik toegeven.
En is dat dan echt één iemand of zijn er dan meerdere die zich daaraan hebben gestoord? Of is het,
hij zegt dat hij uit naam van andere psychologen spreekt, maar die andere psychologen hebben zich nooit bekendgemaakt. Dus dat wil ik nog in het midden laten. Ja. Ik zal niet zeggen dat hij liegt, maar
het is in ieder geval een man.
Een man, inderdaad, die ik niet ken. Die ik nooit gezien heb, nooit gesproken
anoniem,
heb. Nee, het is niet anoniem. Ik heb zijn naam. Dus ik heb hem gegoogeld, uiteraard. Ja. Zo gaat dat dan.
Wat post hij?
Ja, hij heeft mij ook gegoogeld. Ja. Hij heeft mij meer gegoogeld dan ik hem. Maar ja, ik vond ook niet echt iets terug. Dus ik heb echt geen idee. Voor mij is het een illustere onbekende die eigenlijk al anderhalf jaar heel veel invloed op mijn leven heeft gehad, uiteraard. Nu, ik dacht, ik ga naar de psychologencommissie. Ik zet dat daar uiteen. Het komt wel in orde. Ja. Want ik ben er echt van overtuigd dat ik mij waardig gedraag. Dat als ik mij in mijn vrije tijd hul in een korset, of als ik in mijn vrije tijd een seksspeeltje verkoop, dat daar niks onwaardig
is. Nou ja, en het past natuurlijk gewoon wel in je andere discipline die je hebt ontwikkeld. Ja, bij seksologen is dat gewoon natuurlijk. Alleen jij hebt twee studies gedaan.
En maar daar ook voor een psycholoog denk ik dat dat heel goed is. Want ik ben van, en mijn basisdiploma is psychologie. En ik deed dan stage mijn laatste jaar in een jeugdgevangenis. Hier ook in Nederland. Dus ik moest met jongens werken die opgesloten zaten. Heel vaak omdat die aanrandingen of verkrachtingen hadden gepleegd. En ik had in heel mijn opleiding psychologie geen enkel vak over seksualiteit gehad.
Opmerkelijk.
Geen enkel vak. Vond ik ook. Dus ik dacht tijdens die stage echt, hoe moet ik dit hier in godsnaam apen? Ik was dan ook nog best een preuts Belgisch meisje. Ja. En ik kwam hier in het wilde Nederland. Ik was echt flabbergasted, ook toen. En toen ben ik seksologie gaan bijdoen, omdat ik dacht, kijk,
omdat je dat in de praktijk eigenlijk gelijk tegenaan liep.
Ja, omdat ik meteen merkte van, oei, ik mis iets. Ik wil hier meer over weten, want ik denk dat seksualiteit een van de belangrijkste drijfveren van mensen is. Dat dat ook heel veel invloed heeft op hoe wij ons voelen. Dus vandaar dat ik ben gaan bijstuderen. Dus hoewel dat inderdaad burlesque en seksspeeltjes beter past bij een seksuologe, vind ik dat het ook nog altijd perfect kan samengaan met een titel van psychologe, omdat seksualiteit gewoon heel belangrijk is voor ons psyche. En daarom dat ik ook dacht...
Ja, nou ja, ik denk dat je daar ook misschien wel heel vooruitstrevend in bent.
Schijnbaar wel.
Dus dat jij ziet van, hey, dat is juist iets wat heel erg bij elkaar gaat komen.
Ja, ik vind dat wel. Ik denk echt dat die hand in hand gaan. Ja.
Nou, Esther Perel, ook natuurlijk uit België. Ook zij maakt toch ook wel die combinatie.
Zeker weten, ja, maar zij werkt natuurlijk niet in België. Hè. Zij zit vooral
internationaal,
in Amerika,
maar ze dus komt wel.
Ze komt uit België.
Dus jullie zijn misschien wel de ontdekkers van die combinatie.
Kijk, dat mag later op mijn gedenkschrift komen. Op mijn gedenksteen.
Maar toen, je krijgt dat binnen op de dag van de trouwerij van je broer. Mm-hmm. Wat ben je gaan doen? Je ging naar die... Wat is het, een bond van psychologen of een vereniging? Of een...
Ja, dus ik moest dan daar voor de jury van de tuchtraad komen. Hè, want er was dus een klacht ingediend. Dus dat is dan een juryvoorzitter, een aantal juryleden. Ik heb mijn visie daar uiteengezet. En ik dacht, oké, dat wordt geseponeerd. Ik ga er geen uitspraak in krijgen. En we gaan verder met ons leven. Leven dat al druk genoeg is, inderdaad. Met een praktijk en kindjes en... Maar dan heb ik toch een officiële waarschuwing gekregen. Dus ze hebben mij toch veroordeeld. Enerzijds voor het commerciële stuk. Anderzijds ook voor het feit dat ik de waardigheid en het imago van psychologen naar beneden zou halen.
En dat is echt omdat je dus te sexy gekleed zou zijn?
Ja, en omdat ik te veel met seksualiteit bezig ben. En dat zou niet goed zijn voor ons imago, schijnbaar.
Voor het imago van de psychologen.
Ja, niet voor ons imago. Niet voor imago de mens. Van de psychologen, absoluut. Ik vond dat heel heftig om daar een waarschuwing voor te krijgen. Ja. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar Kaat, het is maar een waarschuwing. Je hoeft geen geld te betalen. Je hoeft je beroepsactiviteit niet stop te zetten. Weet je, knikken en doorgaan. Maar zo zit ik niet in elkaar. Nee. Dat past gewoon niet bij mijn normen en waarden.
En... Nou ja, en ook voor... Wij hebben het er al vaak ook over gesproken. Ook, we zijn ook een aantal keer live gegaan op Instagram. Dat we ook ons heel erg bewust zijn van onze maatschappelijke rol. Ook weer voor onze kinderen.
Absoluut.
Dus dat we dat ook voelen van... Ja, als ik dit nu laat gaan... Dan dat is een precedent weer om dat zo te houden. En wij moeten mee proberen toch een samenleving waarvan we denken, nou, die is ook veilig voor mijn kinderen.
Ja, dat was inderdaad mijn grootste drijfveer om ermee verder te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat mijn dochter binnen 10 jaar naar mij toe zou komen en zou zeggen, mama, je hebt een waarschuwing gekregen en je vond dat oké. Dat zou ik niet uitgelegd krijgen aan haar, want alleen wat voor invloed zou dat op haar mensbeeld, op haar vrouwbeeld hebben, op haar zelfbeeld bij uitbreiding. Dus ik ben dan in beroep gegaan. Ik dacht, het is maar een waarschuwing, maar ik word wel veroordeeld omwille van mijn zijn. Ik word veroordeeld omwille van mijn vrouwelijkheid. Dat vond ik fundamenteel fout. Dus daarom dat ik dan in beroep ben gegaan.
Waarvan we toch eigenlijk allemaal dachten, dan komt het wel goed.
Ja. Ja, ik dacht ook, ze gaan er nog eens goed over nadenken.
En inzien dat dit een beetje scheef getrokken is.
Ja, dat dit op zich wel moet kunnen. Nu, tegen het eerste stuk ben ik dus niet in beroep gegaan. Het stuk rond de commerciële activiteiten. Ik vind het een beetje bijzonder, want... Als er psychologen een boek verkopen, is er niks aan de hand. Als een psycholoog dan een seksspeeltje verkoopt, is er wel iets aan de hand. Ik denk, eerlijk gezegd denk ik zelfs dat een seksspeeltje vaak beter is voor je quality of life dan dat een boek is.
Ja, nou, daar kan je veel plezier aan
hebben. Ja, toch?
Ja, dat kan ik bevestigen.
Langer dan van een boek, denk ik dan.
Het is maar net hoe lang de batterij meegaat, maar ik kan daar in ieder geval lang
tegenwoordig is het USB oplaadbaar, dus ook dat valt mee tegenwoordig. maar kijk, daartegen ben ik niet in beroep gegaan, omdat dit voor mij echt een principieel beroep is. Ik vind dat op zich niet zo erg om een waarschuwing te krijgen. Als ze mij een waarschuwing willen geven voor dat commerciële, oké, ik ga daar rekening mee houden. Dat is oké.
Maar dat ander ligt eigenlijk veel gevoeliger.
Dat ander ligt veel gevoeliger, omdat dat inderdaad aan mijn zijn raakt. En ik denk ook aan het zijn van alle vrouwen. Want ik denk dat dit iets is wat heel veel vrouwen nog altijd meemaken. Dat ze veroordeeld worden op basis van hoe dat ze eruit zien. En dat kan niet meer in 2021, denk ik.
Dat zijn natuurlijk toch... We hebben in een democratie heb je tools daarvoor. Mm-hmm. En die zijn ingezet en je hebt verloren. Dus het is, je hebt zeg maar denk ik de sfeer van een land dat je denkt, wat jij ook zegt, ja dat kan toch niet meer in deze tijd. Maar als het dan toegespitst wordt, echt tot een zaak, dan zie je dus dat je het onderspit delft.
Ja. Ja, en dat we blijkbaar toch niet zo open-minded zijn als we denken van onszelf als samenleving. Want ook in beroep ben ik dan toch weer veroordeeld.
En dat is de afgelopen week gebeurd, hè? Dus dat is...
Ja, ik heb op kerstavond...
Oh.
Ja, dat had de psycholoogcommissie zeer fijn getimed. Op kerstavond heb ik dus mijn tweede veroordeling dan binnengekregen, zeg maar. En dan heb ik daar eens heel goed over nagedacht. Wat ik daar eigenlijk mee moest doen. Ja. Wat ik daarmee wou doen. En ik heb dan inderdaad eind vorige week beslist van... Kijk, als dat de regels zijn waar ik mij aan moet houden... Hè, dat ik mij niet als vrouw mag uiten... vanaf dat ik de voordeur buiten loop... Ja, dan stopt het voor mij. Dat is niet de psycholoog die ik wil zijn. Dat is niet het voorbeeld wat ik aan mijn kinderen wil geven. Dat is ook niet... wat ik wil uitstralen naar mijn cliënten toe. Dat zijn juist mensen die ik heel fel in hun kracht probeer te zetten. Waar ik het heel belangrijk van vind dat ze zichzelf leren omarmen. Dus dat is niet wat ik wil uitstralen. En daarom heb ik dan beslist van oké, als dat de regels zijn... dat zijn regels waar ik mij niet naar kan schikken... dan geef ik mijn titel terug. En dan ben ik dus bij deze psycholoog af.
Ja, maar dat is best wel heel ingrijpend.
Is heel ingrijpend. Ik heb daar ook echt op moeten wenen. Ja. Dat geef ik grif toe. Ik heb daar heel hard op moeten wenen.
Nou ja, veel vrouwen hebben met jou meegehaald. Ja, dat zien we. Dat is ook op social media. Ja. Dat is de kracht dan weer van social media.
Ja.
Het is bij ons allemaal heel hard binnengekomen.
Ja. Ja.
Want als het jou kan overkomen, dan kan het veel anderen ook overkomen.
Ja, en het overkomt ook heel veel anderen. Ja. Het overkomt ook heel veel anderen. Ik kan dit nu inderdaad in de pers brengen, omdat ik wel al een gekend gezicht had, uiteraard. Maar er zijn heel veel vrouwen waarbij dit nog altijd gebeurt. Ik heb zoveel verhalen in mijn inbox gekregen van mensen die zeiden... Ja, inderdaad, op mijn werk gebeurt dat ook. Of daar vragen ze me dit. Of... En dat vind ik bijzonder. Ik snap... als psycholoog of in bepaalde andere functies, dat je in functie aanpast. Dus als ik mijn mensen zie... Ja, ik praat niet zo graag over mijn cliënten, ik praat altijd over mijn mensen.
Ja.
Als ik mijn mensen zie, dan zal ik mij ook gepast kleden. Het is niet dat ik daar dan in een korset zit en zeg... Zeg het eens. Dat doe ik niet. Uiteraard doe ik
maar de fantasie slaat heel erg op hollen. Dus ik bedoel, ik weet nog wel, dat was de eerste 10 of 15 jaar... mijn bedrijf, dat docenten van leerlingen die bij mij stage kwamen lopen... echt serieus vroegen van, loopt ze echt naakt rond? Ik echt dacht, are you kidding? Zeggen ze dat. Dus het is ook natuurlijk bij lingerie... en ik heb dat ook natuurlijk heel vaak meegemaakt... Ja. Dat mensen van allerlei dingen op mij projecteren... Mm-hmm. Die er gewoon helemaal niet zijn. Dus dat, ja, dat hoort ook wel nog een beetje bij de tijd waarin we zitten. Dus inderdaad, alsof jij dan niet het verschil kan maken van... Als psycholoog die zit in een scheiding. En dat is natuurlijk een ander probleem als iemand een seksueel probleem heeft. En jij zet je tools in die je nodig vindt.
Absoluut. En ik zal me altijd gepast kleden in mijn praktijk. Ja. Als psycholoog, als seksoloog ook. Als
dat is ook niet dan een klant of een cliënt, nee. Wat jij dus niet zo wil noemen. Maar weet je, dus iemand die in jouw praktijk komt, dat die zegt van... Nou ja, ze heeft zich niet goed gedragen, mm-hmm. zeg maar. Dus het is iemand die ook niet... Ja, die jou alleen maar van Instagram kent.
Ja, die mij niet kent, eigenlijk.
Ja.
Want mijn mensen, die weten waar ze voor kiezen. Ja. Ik ben heel duidelijk mezelf, altijd, overal. Dus mensen die naar mij komen, die weten wie dat ze tegenover zich gaan krijgen. En ik ben een zelfstandige, dus mensen komen gewoon in alle vrijheid naar mij, omdat ze vinden dat ik hun goed kan helpen. Het is niet dat mensen verplicht naar mij moeten en dat ze dan ineens denken, wow, wat voor seksbom zit er daar tegenover mij? Zo gaat het niet. Mensen kiezen bewust voor mij, weten voor wat ze kiezen, zijn ook altijd quasi blij met die keuze. Ja. Ik heb nu zoveel cliënten ook die mij steunen, die mij mailtjes sturen, echt soms van 5 of 10 jaar geleden om te zeggen...
Die je nog ondersteunen, zeg maar.
Ja, en die echt zeggen van, Kaat... Ik ben altijd heel blij geweest. Ook misbruikslachtoffers bijvoorbeeld die zeggen van... Ja, ik heb juist voor jou gekozen, Kaat. Omdat jij wel zo je seksualiteit omarmt. En ik vond dat juist voor mij heel inspirerend. Omdat ik daar zelf moeilijkheden mee had. Dus mijn mensen weten waar ze voor kiezen. Ja. Maar dit was inderdaad een andere psycholoog. Die vond dan dat ik het imago in gedrang bracht.
En nu heb je er zelf voor gekozen om het dan af te zien van de titel.
Ja, omdat ik ook die luxe heb. Ik moet daar eerlijk in zijn. Mm-hmm. Ik heb nog andere diploma's. Ik ben ook seksuologe. Ik ben ook oplossingsgericht therapeut. Dus ik kan in mijn praktijk aan het werk blijven. Maar er zijn heel veel psychologen die dat uiteraard niet hebben. Die gewoon één diploma hebben. En die hebben die luxe niet. Dus die moeten zich wel schikken, zeg maar. En worden, denk ik, misschien op die manier ook een beetje beknot in hun zijn.
Maar is dat ook... je hebt ook het op Instagram gezet. Hoe noem je dat?
De uitspraak.
De uitspraak. Ja. Maar je komt natuurlijk in de discussie van, mag rode lipstift wel? Mag je wel een krulletje in je haar zetten? Of ik bedoel, het is natuurlijk heel...
Het is heel subjectief, hè?
Heel subjectief. Dus wat is dan passend bij je beroep? Hè? Want zoiets op die manier staat...
Ja, de waardigheid.
Waardigheid,
dat is het woord. En dat is...
Mag ik een hoed opzetten? Kijk, de comments altijd hieronder gaan helemaal los over mijn bril... Ja, dus dat vinden mensen blijkbaar ook lastig. Uh-huh. Maar ik bedoel, dat is in binnen een vrij land mag je je mening hebben. Hè? Maar bij jou is het dus nu echt je beroep afgepakt door een mening van één iemand die dus vindt van dat je te sexy bent. Maar de grenzen daarvan, ik bedoel, het is mijn beroep ook. Dus ik speel daarmee met dat gegeven uh-huh. van verhullen, onthullen. Nou, ik heb 30 jaar zeg maar toch me heel intensief daar altijd mee bezig gehouden tot de dag van vandaag. Hè. Wat vinden we sexy? Wanneer wel? In zoveel verschillende culturen. Dus het is natuurlijk wel kauwgom waar we het hier over hebben.
En ik denk dat dat ook een van de dingen is. Hè? Want ik wist inderdaad dat ik mij waardig moest gedragen als psycholoog. Ik vind dat ik in mijn functie van psycholoog ook altijd waardig ben geweest. Ik vind ook dat ik buiten mijn functie als psycholoog in mijn vrije tijd altijd waardig ben geweest. Maar het feit dat zij vinden dat ik in mijn privé tijd mij onwaardig heb gedragen en dat effect heeft op het beroep, ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Vooral omdat het woord waardigheid nergens gespecifieerd is. Als er had gestaan, waardigheid wil zeggen, geen blote foto's op je privé Instagram.
Ja, dan is het nog in ieder geval...
Dan wist ik het.
Ja, van dat we hebben het over dit. Maar daarom zeg ik van, het is kauwgom.
Ja.
En dan inderdaad ook nog het privé-domein.
Ja, dat maakt het helemaal zo raar. Als ik inderdaad in een korset voor cliënten had gezeten, dan hadden ze me zeker mogen veroordelen. Dan hadden ze mezelf mogen schorsen voor mijn part. Maar in mijn privé, ik zeg altijd, maar goed dat ik mijn tweeling al heb, want ik weet niet hoe ik ze anders had moeten verwekken als ik niet sexy mag zijn in mijn privé. Dus
ja, misschien mag je inderdaad ook wel geen seks meer hebben van deze meneer. Hoe is dit gevallen in België?
Ja, het is... Het is een echte mediastorm geworden, wat ik eigenlijk niet verwacht had. Omdat het ook al anderhalf jaar speelde, dus mensen wisten dat dit op de tafel lag. Maar ik denk dat iedereen de psychologencommissie een beetje het voordeel van de twijfel gegeven had. Van weet je, ze gaan waarschijnlijk, hopelijk, Kaat een beroep toch zuiveren van alle blaam. En dan zou er ook niks aan de hand geweest zijn. Dan had
dus iedereen heeft eigenlijk gewoon even hold your horses.
Ja, even kijken gewoon wat
gewacht,
het geeft.
Wat, ja.
En,
ook wel netjes.
Ook wel netjes, absoluut.
Maar nu?
Maar nu ja, is er heel veel protest, zeg maar. Het is dat het corona is en dat we niet de straat kunnen optrekken. Maar anders denk ik dat we collegiaal op een plein in Brussel BH's hadden staan verbranden. Geen van mijn stekkers natuurlijk.
Nee, ja, omdat dat natuurlijk vaak het symbool is geweest van protest. Hè? Dus dat is in veel feministische golven is dat geweest.
We vochten voor onze seksualiteit. We hebben zo daarvoor
En vaak
gevochten.
Is de BH daar het symbool ook van geweest. Of corset, omdat we ingeperkt zijn of verbrand van we willen niet het object zijn van de man. Dus vaak is het rondom de injury heeft het zich afgespeeld.
Zeker.
Dus dat zonder corona zou er absoluut weer een protest zijn geweest. Maar goed, we hebben nu ook social media, we hebben de pers.
Ja.
En grote verontwaardiging, toch?
Ja, ja. Ja, er is nu een eigen hashtag die ik ondertussen heb, wat ik al heel, heel leuk vind. I stand by Kaat.
Ja.
En meer dan 700 vrouwen, de laatste keer dat ik checkte, meer dan 700 vrouwen hebben al gewoon sexy foto's van zichzelf gepost. Omdat ze ook willen tonen van, kijk, wij kunnen sexy zijn en waardig tegelijk. Het is niet of het een of het ander. Wij kunnen intelligent zijn en sexy. Wij kunnen een brein en een lijf tegelijkertijd hebben.
Ja, inderdaad. En wat ik altijd vind, is uiteindelijk... ja, weet je, die meneer die daar hier dan nogal van schrikt. Uiteindelijk wordt het ook een samenleving, wat denk ik ook leuker is voor de man. Weet je, als wij lekker in ons vel zitten en ontspannen zijn en genieten, dan is het voor alle partijen. Dus wij zijn geen bedreiging daarin. Hè? Dus dat is natuurlijk wat juist seksologen ook juist de partijen bij elkaar brengen. Niet van elkaar verder verwijderen. De man en de vrouw, Venus, Mars, we hebben elkaar nodig. Hè? En dan kunnen we tot iets prachtigs. Ja. Iets mystieks. Iets. We kunnen kind zelfs verwekken. Dus dat is iets heel moois. En eigenlijk iets heel schoons, vind ik.
Zeker weten.
En dus het is niet tegen de ander. De een tegen de ander.
Nee.
Maar het wordt toch helaas nog wel als bedreiging gezien. Dus daarom vind ik dat maatschappelijke shock, die dat toch zeker in Nederland of in België heeft opgeroepen, wel gelukkig.
Ja, en dat,
dat geeft wel weer moed.
Ja, ja, van de ene kant was ik heel blij met al die reacties. Maar langs de andere kant vond ik het ook heel erg om te zien dat het nog zo leeft. Dat er nog zoveel vrouwen zijn die aangeven, ik word ook veroordeeld.
Ja, dat is die kant. Aan de andere kant bedoelde ik de support is dus heel fijn. En de verontwaardiging.
Ja.
Maar de andere kant zeg je ook van, ja, maar ik krijg ook zoveel berichten waar het dus speelt.
Ja, en daarom ook dat ik er nu mee verder ga. Want eigenlijk, ik had heel veel zin om de boel te laten. Dat sleept al anderhalf jaar aan. Ergens gaat dat toch in je hoofd zitten. En allee, dat zorgt dat voor negatieve energie die ik in een coronajaar niet kan gebruiken. Die niemand kan gebruiken, denk ik. Dus eigenlijk was ik van plan om te zeggen, weet je, mannetjes, hier heb je nu een titel terug. Veel succes ermee.
Ik ga gewoon mijn eigen leven leiden.
Ik ga mijn eigen leven leiden. Maar nu ik zie hoeveel reacties dat er zijn en bij hoeveel vrouwen dit nog speelt, heb ik echt zoiets van, ik kan het hier niet bij laten.
Ja, heb je eigenlijk een grotere verantwoordelijkheid dan alleen die van jezelf?
Ja, ik vind het wel, want ik heb mijn titel al ingeleverd. Ik heb op zich niks meer te winnen. Maar ik kan misschien wel nog verschil maken voor de volgende generatie. Misschien ook nog voor de huidige generatie. Misschien kan ik nog verschil maken. En daarom dat ik nu ook met het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen aan het kijken ben of ik eventueel naar het Hof van Cassatie kan trekken om deze beslissing daar te laten bekijken, uiteraard.
Een Belgische minister heeft er ook op gereageerd.
Ja, ja, verschillende Belgische ministers ondertussen al. Bart Somers, Vincent Quickenborne heeft ook gereageerd.
En welke departementen hebben zij? Gelijke rechten?
Dit moeten we er even uitknippen.
Okay.
Ja, Bart Somers heeft die van gelijke rechten, inderdaad. Maar Vincent van Quickenborne weet ik niet van buiten.
Geeft niet, maar in ieder geval, het is belangrijk dat de regering daar ook een signaal geeft.
Ja.
Van, hey, dit vinden we toch niet kloppen.
Zeker weten. Dus daar gaat nu ook naar gekeken worden van, hoe zit dat nu eigenlijk juist? Die psychologencommissie, hoe werkt dat? Wat zijn de regels? Welke signalen willen we geven? Want dat is het zorgelijke natuurlijk. Hè? Als psychologen zeggen dat een vrouw die haar seksualiteit omarmt onwaardig is, ja, hoe kijken psychologen dan naar de vrouwen die bij hun op de bank komen zitten? Hoe kun je dan als vrouw eigenlijk nog veilig voelen bij een psycholoog? En dan bedoel ik niet omdat je aangerand zou worden, maar veilig in de zin van
het triggert in ieder geval heel veel vragen, van mogen nog lippenstift op, tot van inderdaad, hoe kijkt een psycholoog naar een vrouw als dit?
Nu, dat moet ik wel heel veel heel veel nuanceren wel, want het is inderdaad de psychologencommissie die mij veroordeeld heeft. Maar er zijn superveel psychologen die mij wel echt steunen. Die ook sexy foto's gepost hebben. Dus ik heb wel goede hoop dat het niet is hoe dat de psycholoog denkt, maar dat het is hoe dat de psychologencommissie denkt.
En ook door mannen word je echt gesteund. Hè? Dus het is niet alleen maar vrouwen, dus ook daar weer, dus beide die uiten hun verontwaardiging daarin.
Ja, zeker. Mannen willen ook gelijkheid. Ja. En ik denk dat mannen ook willen dat vrouwen kunnen zijn wie dat ze zijn. Dus het is inderdaad niet of-of, het is en-en, denk ik. En dat is
nee, want dat vind ik vaak wat ik net ook al zei. Weet je, dan kom je zo tegenover elkaar te staan en dan komen we ook niet vooruit.
Nee.
En dat is niet, kijk, er is dan één meneer die zich eraan gestoord heeft en dan de commissie die zich daaraan, ik weet niet of daar vooral mannen of vrouwen in die commissie zaten.
50-50.
Ja, maar dan hebben ook dus vrouwen jou mee veroordeeld, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel even, denk ik, toch belangrijk om te nuanceren.
Mm-hmm. Zeker. Ja, ik denk dat het ook niet raar is om daar veroordelend tegenover te staan. Want we zijn allemaal kind van onze opvoeding. Hè? We zijn kind van de maatschappij, van ons verleden. Dus dat we daar nog oordelen over in ons hoofd hebben zitten, is heel normaal. Ik heb die soms ook. Ook over andere vrouwen. Dat ik denk, oeh, is dat nu wel nodig? Of, jij hebt je precies naar boven gepoept. Van die dingen denk
wat
ik soms...
Ik ben
naar boven gevreeën.
Ja, want poepen is bij jullie vrij, hè?
Dat is
bij ons iets anders.
Dus die eerste reacties zijn er bij mij soms ook als automatische reactie. Dat kan. Maar ik denk dat de vraag dan altijd is dat ook wie dat je wilt zijn? En dan denk ik dat de uitdaging is om een beetje afstand te nemen van uw vooroordelen. Ik doe dat soms ook en denk, oh Kaat, wat dacht ik nu? Maar gelukkig is het maar een gedachte. Mm-hmm. En mensen hebben 50.000 gedachten op een dag. De meerderheid kun je gewoon over laten gaan zonder te veel aandacht aan te laten besteden. En ik denk dat dat bij vooroordelen ook zo is. Mensen mogen vooroordelen hebben, maar het is niet omdat je die in je hoofd hoort, dat je er ook naar moet luisteren. En dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook de ironie dat juist vanuit jouw beroep als seksoloog, waar jij het dialoog wil openen of het debat of juist wat je net ook aangeeft van... Jij probeert mee de tijd vorm te geven, zodat we er gezonder of relaxter tegenover staan. En dan is het eigenlijk juist de ironie dat juist jij die dat wil, voor dat wordt aangeklaagd en ook nog veroordeeld.
Ja, absoluut. Maar ook wel heel tekenend hoe nodig het is dat die stem er is. Het geeft inderdaad wel aan dat we er nog lang niet zijn op vlak van vrouwenrechten, op vlak van gelijkheid, op vlak van genderexpressie. Dus dat we nog altijd werk voor de boeg hebben, ook al zouden we denken van niet. Ik denk dat mijn verhaal illustreert dat dat wel nog is. En ik weet dat er zo nog heel veel verhalen zijn, helaas, die illustreren dat het wel zo is.
Nou ja, dat kwam natuurlijk ook met MeToo naar boven. Dus dat was ook voor MeToo werd er toch vaak gezegd, god, feminisme, mannen en vrouwen zijn toch gelijk. Waar gaat het over? Inclusief vrouwen zelf, hè, zeiden dat gewoon vaak van, volgens mij is er niet zo heel veel te winnen. Nou, toen kwam dus over die machtsongelijkheid, waar in principe MeToo vooral over ging. Mm-hmm. Dat op het moment dat er machtsongelijkheid is, dat daar toch heel veel voorbeelden zijn geweest dat het nogal mis is gegaan. Mm-hmm. Nou, daarna zijn er heel veel verhalen naar buiten gekomen waar dit is gebeurd. Hè. Dus, en daarna is de samenleving weer verder gecorrigeerd. Mm-hmm. Om proberen een samenleving waar iedereen in ieder geval niet die machtsongelijkheid voelt. En ik vind dit is ook weer bijna een iconisch moment. Hè? Want je hebt ook altijd iconische momenten nodig. Mm-hmm. Om te zien waar staan we nu.
Ja, absoluut. Ja.
Alleen jij moet het lot het even dragen.
Ja,
als mensen.
Ja.
En dat is best natuurlijk ook wel intens.
Het is best intens. Maar ik leer mijn mensen ook altijd dat ze moeten proberen te leven naar hun normen en waarden. En dat wil niet zeggen dat dat altijd gemakkelijk is. Als je echt voor je waarden staat, dat is bij momenten heel moeilijk. En dat is misschien ook niet de manier van leven die je het gelukkigste gaat maken. Maar ik denk dat je dan wel het meeste met jezelf in het reinen bent. En ik, het laatste anderhalf jaar ben ik zeker niet altijd gelukkig geweest. Hè. Heel deze toestand
negatieve energie.
Voilà, heeft heel veel effect gehad, ook op mijn geluk. Maar ik zou het zo opnieuw doen, omdat het wel aansluit bij mijn normen en waarden. Ik ben zo voor die gelijkheid, ik ben zo voor het kunnen zijn wie je bent, ik ben zo voor het omarmen van je seksualiteit, dat het mij zelfs die negatieve energie waard is geweest. Dus ik zou het opnieuw doen.
Om uiteindelijk toch een mens te zijn die zichzelf in de spiegel kan aankijken.
Ja, en die ook mijn dochter later kan aankijken en ook mijn zoon.
Ja.
Dat ik gewoon mijn kinderen in de ogen kan blijven kijken. En dat ik hun ook kan leren dat ze mogen zijn wie dat ze zijn.
Ja. Nou, bedankt Kaat voor dit mooie gesprek.
Heel graag gedaan.
Heel veel sterkte in je strijd. Er zijn veel vrouwen die je steunen. Vandaag hebben wij op Instagram daar ook veel aandacht aan besteed. Op mijn account. En we staan achter je.
Ja. Fijn om dat te weten. Dat hoor ik ook. Dat er veel vrouwen achter mij staan. Ja. En zo'n sterke madame als u, achter elke sterke vrouw, staat een andere sterke vrouw, denk ik dan.
Stepping stones, absoluut.
Voilà.
Dank je.
Graag gedaan.